Gemeente, voorafgaand aan deze dienst nog een mededeling. Naar ons overgekomen uit de gereformeerde gemeente van Ridderkerk Slikkerveer is Tirza Schipper. En wij heten haar hartelijk welkom in het midden van onze gemeente. Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld. Gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn één geboren. We zingen dat en wat er nog verder volgt in dat vierde vers van Psalm 2 over onze Heere en Heiland. Psalm 2 en 4, vers 4. We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige en goede wet en we luisteren naar de samenvatting daarvan. En daarna zingen wij uit Psalm 22 het derde vers. U smeekte zij van mensenhulp ontbloot en zijn gered. Waarom geldt het van de Zoon van God, maar ik ben een worm van elk vertreden. Een worm, geen man, een spot en smaad van mensen. Zo heeft hij die redding van hen die smeken tot God verdiend. Psalm 22, het derde vers, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft het belangrijkste van de wet samengevat, de kern, als volgt. Gij zult lief hebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten.
Thank you.
We openen Gods heilig woord vanmorgen zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. In deze dienst waarin we ons willen voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal. En als eerste lezen wij uit Psalm 40, de versen 1 tot en met 6. En vervolgens uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23, de versen 1 tot en met 12. Allereerst luisteren wij wat de Heere tot ons zegt in Psalm 40... De versen 1 tot en met 6. Davids psalm voor de opperzangmeester. Ik heb de Heere lang verwacht. Hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald. En heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Wel gelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt. En niet omziet naar de hoovaardigen en die tot leugen afwijken. Gij, o Heere, mijn God... Hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons veel gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken? Zo zijn ze menigvuldiger dan ik ze zou kunnen vertellen. En dan gaan we van die wonderen en van die gedachten die de Heere heeft... Iets lezen uit Lucas 23. En de gehele menigte van hen stond op en leidde hem tot Pilatus. En zij begonnen hem te beschuldigen, zeggende... Wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert en verbiedt de keizerschatting te geven. Zeggende dat hij zelf Christus, de koning is. En Pilatus vroeg hem, zeggende... Zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem en zei, gij zegt het. En Pilatus zei tot de overpriesters en de schare, ik vind geen schuld in deze mens. En ze hielden het te sterker aan, zeggende, hij beroert het volk. Lerende door geheel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hiertoe. En als nu Pilatus van Galilea hoorde, vroeg hij of die mens een Galileër was. En verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd, want hij was van overlang begeerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde en hoopte... enig teken te zien dat door hem gedaan zou worden. En hij vroeg hem met veel woorden, maar hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftig. En Herodes met zijn krijgslieden hem veracht en bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weer tot Pilatus. En op dezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkaar. Want ze waren tevoren in vijandschap tegen de ander. Tot zover de lezingen uit Gods heilig woord. En omdat we ons willen voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal... willen wij nu ook samen het eerste gedeelte van dat formulier lezen... wat ons daarbij ook wil helpen. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die ons beschrijft, de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet. Dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als ge die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet en de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed van de Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van de Heere. Opdat wij nu tot onze troost des Heere avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden, ten eerste dat wij ons van tevoren recht beproeven. Ten tweede dat wij het tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft. Namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toren van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede, onderzoeken een iegelijk zijn hart. Of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn gehele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Evenzo of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als er zijn alle afgodendienaars, alle die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars, waarzeggers, die vee of mensen of ook andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten, muiterijen in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. alle mijn edigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het heilige avondmaal van de Here gaan mocht dan die zonder enige zonde zou zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellendigheid in ons ontdekken, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook niet met zo'n ijver om God te dienen begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover de lezing ook van dat eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Wij willen samen de Heere nu ook zoeken in het gebed, biddend om de leiding van zijn geest, en de voorbeden doen voor onze zuster de Leeuw van der Pannen, die met een hersenbloeding, een infarct, in het ziekenhuis moest worden opgenomen en daar ook schade van heeft overgehouden. Wij willen danken dat de eerste onderzoeken die gedaan werden bij onze broeder J.P. van Duin goede uitslagen gaven. Er zijn nog meer onderzoeken nodig deze week. Daarom willen we hem ook opdragen aan Gods zorg. We denken aan Gert-Jan van Zuilen, een jongen die ook regelmatig hier meespeelde met zangavonden en de zoon is van onze broeder en zuster van Zuilen Snijder, die op zijn leeftijd al, als mijn leeftijd, een open hartoperatie moet ondergaan. En we denken ook aan onze zuster Botteneft Meijer uit Beverwijk. Laten we samen bidden. Heren, wij zoeken samen uw aangezicht nadat we al zoveel van u te horen hebben gekregen. En het begon deze ochtend al opnieuw weer met die bekende uitspraak waar we soms ook zomaar gemakkelijk overheen luisteren, maar als we het toch weer tot ons laten doordringen, een wonder is. Genade en vrede zij u. En die genade en vrede groet kwam van u, de drie enige God. Na een week die wij spiegelend aan uw heilige wet moeten beleiden als een week die van onze kant onvolmaakt was. En waarin we niet met ons hele hart, ons hele verstand, onze hele ziel en al onze krachten u hebben lief gehad boven alles. En dat betekent niet minder, heren, dat wij ook weer aan het begin van een nieuwe week in de gebeden voor u komen als zondige en schuldige mensen. Ja, uw kinderen mogen geloven dat het bloed van Jezus Christus reinigt van al hun zonden. Maar heren, dan wilt u ons toch ook op de school van uw Heilige Geest nemen om ons hoe langer hoe meer aan de Heer Jezus over te geven. En dat u ons dan ook toch steeds weer bij u wilt hebben. Zoals u ons hebt geleerd niet alleen maar te bidden om dagelijks brood. Maar tegelijkertijd ook om de dagelijkse vergeving van onze zonden. Zo komen we voor uw aangezicht en bidden. Of u ons wil aanzien in dat volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en al onze zonden ook van de achterliggende week op hem wil leggen, opdat hij ze van ons overneemt en wegdraagt. En wil onze gebeden om zijnent wil horen, als we u komen bidden om een zegen over deze dienst. Een dienst waarin u ons samengebracht hebt rondom uw woord, Oud en Nieuw Testament, rondom het getuigenis van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, op wiens tafel wij ons mogen voorbereiden. Waar u, Heer Jezus, toch ook zelf aanwezig wil zijn, als de gastheer die nodigt, als de maaltijd die zich uitdeelt aan hongerigen en dorstigen naar de gerechtigheid. Heren, dan weet u hoe wij hier vanmorgen zitten. Dan weet u hoe wij deze voorbereidingsweek ingaan. Dan kent u ons allen, één voor één, persoon voor persoon. Dan weet u ook hoe wij tegenover u staan. En wij bidden u, heren, of u met uw Heilige Geest het zo zou willen bewerken. Dat een ieder, zoals we het gelezen hebben, nu deze dingen voor zichzelf nagaat, hoe staan we ten opzichte van u? Hoe ligt het tussen u en ons? En dat u dan over wil komen met uw woord en met uw belofte, dat alleen om dat offer van uw Zoon mensen uit de kuil waarin ze wegzinken, opgetrokken worden. En dat alleen hij die rotsteen is waarop u voeten van zondaren wil vastzetten, zodat ze daadwerkelijk grond onder de voeten krijgen. En dat het om zijnentwil is dat zondaren open monden krijgen die niet alleen maar roepen, Heere, red, maar ook uw naam gaan leren belijden tot zijn gedachtenis. Maak het zo goed in deze dienst, heren, om de eer van uw naam, om de voeding van uw volk, om de toevoeging aan uw volk, opdat uw huis vol worden. Samen dragen wij onze zuster de Leeuw van der Pannen aan u op, heren. Dat was een schokkend bericht, dat ze zo plotseling opgenomen moest worden in het ziekenhuis. En dat ze van dat herseninfarct ook blijvende schade naar het lijkt heeft opgelopen. Verlamming, moeilijk spreken. Wat een plotselinge ingrijpende verandering in haar leven, ook nog maar zo kort na het verlies van haar man. We dragen u haar hartelijk aan u op. Ontfermt u zich over haar, heren. En u hebt toch nooit te vrezen van spraakgebrek tot een mens. En u weet toch ook als een mens het vermogen tot spreken voor een groot deel kwijtraakt, toch nog uw lof op de lippen te leggen. Wees haar zo genadig, heren, en wil ook toch wonderlijk handelen met haar op een wijze dat de schade toch zou kunnen afnemen en herstel zou mogen optreden. U weet tot in welke mate dat kan medisch gezien, maar u weet ook dat u hoger en meer bent dan de medische verwachtingen. We dragen haar zo aan uw zorg en genade op. Heren, we doen dat ook met Gert-Jan van Zuilen. Als hij op zijn leeftijd komende week een open hartoperatie moet ondergaan, om de klachten waar hij al geruime tijd hinder van ondervindt en die ook ingrijpend zijn, te kunnen verhelpen. Heere, wees hem nabij. Als hij de operatiekamer ingaat en daar zo goed als een hele werkdag moet liggen, wil de artsen kracht geven, wijsheid geven. Hun handen besturen, zodat ze de dingen die ze moeten doen ook op een goede manier kunnen doen. Zegen hun inspanning en laat Gert-Jan er baat bij mogen hebben. En wilt u ook daarna, als er nog een hele periode van herstel nodig zal zijn, ook dagelijks uw zegen en uw gunst hem geven. Gedenk hem, zijn vrouw, zijn kinderen. Gedenk ook zijn ouders, die dat ook met spanning op afstand moeten meebeleven. Heere, geef ook dat zij het mogen weten, dat ze ook een volwassen zoon niet over hoeven te geven aan de handen van artsen alleen, maar dat ze hem in uw handen mogen leggen. En mogen weten dat waar zij niet mee kunnen de operatiekamer in, u daar niet door tegengehouden wordt. Zo dragen we ook hen in deze spannende week aan u op. Wij bidden voor onze zuster Bottenheft Meijer, op haar hoge leeftijd met al de dingen die zij ook meemaakt, maar ook lichamelijk ondervindt. Gedenkt u haar, Heere, in uw gunst en wilt u haar dag aan dag omringen met uw trouw en met uw genade. Ze ziet naar u uit, Heer Jezus, maar geef dat ze dat ook te mag doen in de afhankelijkheid van u, dat ze kan wachten op uw tijd. En tot die tijd toch ook mag getuigen van u, haar heiland. We danken u met onze broeder Van Duin en zijn vrouw en alle die hen lief zijn, dat de eerste uitslagen goed zijn geweest. Artsen willen nog wel verder onderzoek doen, heren, maar mogen we deze dingen toch in onze dankzegging aan u opdragen en dat ze ons hoop mogen geven u te bidden om volgende goede uitslagen. Heren, we willen u bidden of u ook in die tweede fase, als het ware, diezelfde God wil zijn, die nabij is, bij wie hij schuilen kan, bij wie alles overgeven kan in uw handen. En dat hij het dan opnieuw mag ervaren en merken, zoals die dichter het eens zei. Ik ben wel arm en ellendig, maar de Heere denkt aan mij. Zo dragen we ook hem, zijn vrouw en alle die hem lief zijn aan u op. We bidden samen ook voor Tirza Schipper, die overgekomen is naar onze gemeente. Heren, wij bidden of u in de gemeente ook haar plek snel wil laten vinden, dat zij met haar gaven en talenten tot opbouw van de gemeente mag dienen, maar dat ook de gemeente voor haar tot zegen mag zijn en de verkondiging van het evangelie, dat u het gebruiken wil, ook voor haar heil en haar eeuwige toekomst. Gedenk zo in ieder van ons, Heren, we hebben het allemaal nodig, uw gunstige gedachten over ons. En als we ze zouden vertellen, ze zijn meer dan wij ooit zouden kunnen uitspreken. Maar geef ons er ook vanmorgen een indruk van in de voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal. Opdat we uw lof verkondigen. Opdat we tot uw gedachtenis gelovig gehoorzaam mogen zijn aan uw nodiging en bevel. Wij vragen het u alles in de vergeving van onze zonden om Christus wil alleen. Amen. Uit de 40ste psalm willen we zingen het eerste en het tweede vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. De eerste vers uit Psalm 91 wil ons antwoord zijn op de prediking. Psalm 91, vers 1. En dan krijgt u ook gelegenheid om de Heer uw liefdegave te geven. De eerste collecte voor de kerk, de tweede is voor de kas onderlinge bijstand en advies. Een derde voor het orgelfonds. Bij de uitgang kunt u gaven geven aan de adoptiekinderen. We luisteren naar Gods woord zoals dat tot ons komt vanuit Psalm 40. En dan het tweede tot en met het vierde vers. Psalm 40, de versen 2 tot en met 4. Ik heb de Heere lang verwacht. Hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. Hij heeft mij uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald. Hij heeft mijn voet op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En hij heeft me een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang, onze God. Velen zullen het zien en vrezen. En op de Heere vertrouwen. Liefde gemeente, met die woorden mogen we ons voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal in de periode van de Lijdensweken. Waarin we ons ook voorbereiden op de viering, het gedenken van Goede Vrijdag en van zijn opstanding op de Paasmorgen. En over die dingen heeft ook het Oude Testament al veel gezegd, geprofeteerd, gezongen, afgebeeld, ook in de offers en de dienst van de priesters. Maar ook in de psalmen komt het dus inderdaad aan de orde. En dat wat gezongen wordt in de psalmen heeft betrekking op de dichter zelf, heeft betrekking op het volk van toen, heeft betrekking op de momenten waarin het ook een heenwijzing is naar wat de Heiland, wat de Heer Jezus zou gaan zeggen, zou gaan doen, zou gaan volbrengen. Het wijst heen naar zijn lijden en zijn sterven, naar zijn opstanding. We komen, als die twee ook aan elkaar verbonden worden, zijn werk, zijn lijden, zijn opstanding en de viering van het avondmaal, komt het ook samen naar ons toe. Zijn het ook dingen die betrekking hebben op dat moment als wij de dood des Heren gaan verkondigen aan zijn tafel? En dan vinden we in Psalm 40 ook een aantal elementen die die dingen bij elkaar brengen. En die ons willen leiden naar de kernzaken waar het in dat formulier wat we zojuist gelezen hebben ook over ging. Want dat woord van God roept ons op om onszelf te onderzoeken, onze zonden te belijden, zijn belofte aan te grijpen, ons daaraan vast te klemmen, daar een beroep op te doen, daar om te bidden, om ons zo uit te leveren aan de levende God. Want dat evangelie wordt ons verkondigd, gemeente, en dat is een tekst uit Johannes 20, opdat we door het geloof het leven zouden hebben in zijn naam. Daar gaat het om, dat we door het geloof het leven zouden hebben in zijn naam. Daarom wordt ook de tafel straks aangericht als God het ons geeft te beleven. Om dat geloof, dat het leven mag ontvangen in zijn naam, te versterken. Want dat geloof kan zo klein zijn, kan zo aangevochten zijn, kan zo in de put zitten, bestreden worden, zwak zijn. Zo heen en weer geslingerd worden in de gevoelens van ons hart. Om dat geloof te versterken, dat het de toevlucht zoekt. Geloof, misschien wel voor het eerst, de toevlucht zoekt aan de voeten van de Heer Jezus. Of ook weer opnieuw, bij hem van wie ook Psalm 40 getuigt. En ik kan me heel goed voorstellen dat we hier met heel verschillende gevoelens in de kerk kunnen zitten. Misschien zijn er onder ons die opgezien hebben tegen deze zondag. En ziet u nog meer op tegen komende zondag? Dat je er weer toe opgeroepen wordt. Al die vragen die dat met zich mee kan brengen. waar je mee kan worstelen. Dat je het op jezelf moet toepassen en jezelf moet onderzoeken. Je kunt er ook naar uitgezien hebben. En verlangen naar komende zondag om dat te mogen beleven opnieuw. Om aan zijn tafel zijn lijden en sterven te gedenken. Omdat je daarin je enige hulp en heil en je behoud hebt ontdekt. Dat de liefde aangewakkerd wordt om zijn dood te gedenken. Te verkondigen. Dat wat hij voor een zondaar heeft willen doen. Misschien zit u er ergens tussenin. Of zit jij er ergens tussenin. Tussen hoop en vrees. En het verlangen er is dat de Heere je bij de hand gaat nemen. Dat hij als het ware vanaf de tafel het gangpad doorkomt en je hand pakt om je te zeggen kom. En je zo de kracht geeft om naar voren te komen. En dat je door hem geleid wordt aan zijn tafel. Hoe we hier ook vanmorgen zitten en met welke verwachtingen we misschien hier ook zitten. Laat Psalm 40 en de woorden uit Psalm 40... de leidraad voor ons zijn. Want het gaat in het gedeelte wat vanmorgen onze aandacht vraagt, is maar een kort stukje uit deze psalm, om de betrouwbaarheid van God. Om de betrouwbaarheid van God. En die betrouwbaarheid van God die blijkt in de nood, die blijkt op het gebed en die blijkt uit de redding die hij geeft. Dus de betrouwbaarheid van God die blijkt in de nood, op het gebed en in de uitredding. Ja, het is wel duidelijk uit deze psalm, gemeente. We hebben maar een klein stukje gelezen, maar als u hem straks vanmiddag helemaal nog eens leest thuis, dan ziet u wel dat er in deze psalm heel veel elementen zitten die duidelijk maken dat David in de nood zit, in moeite verkeert. In gevaarlijke omstandigheden. Wat precies de situatie is, wordt niet duidelijk in deze psalm, maar het is wel levensbedreigend. Misschien is het ziekte geweest, misschien zijn het vijanden geweest die op zijn ondergang uit waren. Het wordt niet helemaal echt duidelijk, maar dit is wel duidelijk, hij verkeert in de nood. En als ik u even meeneem naar het 14e vers. Heer, het behagen u mij te verlossen, haast u tot mijn hulp. Nou, dan zit je in nood. Dan kan het niet wachten. Haast u. Kennelijk is de nood zo hoog en staat het water aan de lippen, dat de Heere niet langer kan wachten om hem te hulp te komen. En laat uw hulp op die manier komen dat het duidelijk wordt wie u bent. En dat degenen die dat mogen zien u ook gaan aanroepen en hun vertrouwen op u gaan stellen. En dan laat deze psalm zien hoe David dat doet in het gebed. Als er een situatie is van moeite en van zorg en van doodsdreiging, dan roept hij God aan. Dan begint hij God eraan te herinneren wat de Heere gedaan heeft in het verleden. In zijn roepen, in zijn bidden, denkt David terug aan wie de Heere is geweest voor hem. Gaat hij God danken voor eerdere uitreddingen? En dan blader ik met u even terug naar vers 2. Hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. Hij heeft me uit die ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald, opgebeurd. Hij zette mijn voet op een rots, hij maakte mijn schreden vast. Hij legde een nieuw lied in mijn mond. Heren, dat hebt u allemaal gedaan. Haast u tot mijn hulp. Verlos mij. Denkt u ook terug aan hoe u in het verleden voor mij hebt willen zorgen? Denkt u ook terug aan die daden van redding en behoud en doe het opnieuw. Haast u tot mij. Hoor mijn gebed. U bent toch dezelfde? Ja, de nood waarin die zit vergelijkt hij met een ruisende kuil, modderig slijk, kuil met kolkend water, een slijk waar je geen houvast in krijgt, modder. Je glijdt erin uit, je kunt er niet omhoog in krabbelen, want een paar stappen die je probeert te doen omhoog, je glijdt weer naar beneden, je blijft erin liggen. Je wordt misschien wel zelfs wel vastgezogen in die modder en je zinkt steeds dieper weg. Je kunt jezelf niet ontworstelen en bevrijden uit die kuil. Is die daarin gegooid? Is die daarin gesprongen? Hoe is die daar terechtgekomen? Vers 13. Want kwade tot zonder getal toe hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen. Dat ik niet heb kunnen zien. Ze zijn menigvuldiger dan de haren van mijn hoofd. En mijn hart heeft mij verlaten. In de nood. In de moeite. In de doodsdreiging. Het is alsof hij in die kuil is terechtgekomen van modder waaruit hij zichzelf niet kan bevrijden. Belijdt hij aan de Heere. Ik zit hier niet door een samenloop van omstandigheden. Het zijn mijn ongerechtigheden. Mijn eigen ongerechtigheden hebben mij gebracht in een kuil die te vergelijken is met de dood. Waar je niet uitkomt. Mijn ongerechtigheden hebben mij gebracht in een plek waarvan ik moet zeggen, ik lig midden in de dood. En wat dan de actuele situatie van zijn leven is geweest, hij heeft het voor zichzelf geestelijk zo leren verstaan ten opzichte van de Heere, die mij eens uitgered heeft en die het zo waard is dat ik hem mijn hele leven toewijd en loof en eer en prijs. Ten opzichte van de Heere ben ik een gevallen mens. Die in de zonde is gevallen in een kuil waar ik die zelf niet uitkomt. En om de woorden van het formulier te gebruiken die we zojuist nog hebben gelezen. Wat zijn dat voor mensen die aan de avondmaalstafel komen, genodigd worden? Wie zijn dat voor mensen die daar oprecht het avondmaal des Heren komen gebruiken? Zijn dood komen verkondigen. Tot zijn gedachtenis daar komen. Dat zijn toch mensen die zeggen, Heere, doe het nog eens. Zeg het nog eens tot mijn hart en tot mijn ziel. Wat u gedaan hebt. Uw grote daden in het verleden. Spreek ze nog eens tot mijn hart. Dat zijn toch mensen die met hun aangaan, hun opstaan en aankomen aan de tafel, zoals het formulier het ook zegt, belijden. Ik lig midden in die kuil, ik lig midden in de dood. Wij komen niet aan de tafel om daarmee te getuigen en te zeggen, kijk mij eens hoe goed ik dat nou gedaan heb. Ik heb het de afgelopen periode toch behoorlijk voor mekaar gekregen. En heren, wilt u dan dat laatste restje nog toevoegen, zodat het compleet wordt? Nee, het zijn mensen die moeten belijden, Heere. Zelfs met de daden die u in het verleden gedaan hebt, ben ik een mens die weer in een kuil terechtkom uit mezelf. Het is 0% bij mij. Ik ben niet volkomen rechtvaardig in mijzelf. En als ik zou blijven zitten, dan blijf ik in die kuil. Midden in de dood. Dat is het belijdenis van een mens die eerlijk gemaakt is, gemeente. Eerlijk ten opzichte van God, maar ook eerlijk ten opzichte van mensen. Je mag er misschien netjes uitzien. Je mag misschien een driedelig zwart pak hebben. Keurig gemeentelid. Maar van nature lig ik midden in de dood. En als ik Jezus Christus niet zou hebben. En als ik het werk van de Heer Jezus Christus niet zou hebben. Als ik tot Hem niet mijn toevlucht zou nemen. Dan ben ik en blijf ik verloren. Heere, red mijn leven, schenk mij het leven, vernieuw mij het leven. ze zo oprecht gemaakt de toevlucht nemen tot de Heere, dan kan dat ook nog wel eens tot zegen zijn van iemand anders, wist u dat? Velen zullen het zien en vrezen. En op de Heere vertrouwen, zegt vers 4. En dat geldt dan allereerst al van David zelf, deze psalm. Want deze psalm mag vanmorgen in onze gemeente zo functioneren dat we naar David mogen kijken, die in die kuil lag en dat het zijn eigen ongerechtigheden waren en dat hij dat ook kwam belijden voor God. En wij mogen dat ook horen, die belijdenis. Hij is er niet te groot voor dat hij tegen ons vanmorgen zegt: mensen, ik lag echt in een kuil waarin ik wegzonk en dat was mijn eigen zondige schuld. Maar God kwam mij eruit halen en laat het voor u een bemoediging zijn. Laat het voor jou een aansporing zijn. Dat God een God is die over een kuil zich wil buigen om iemand die daarin gevallen is door eigen schuld en vuil en bemodderd en stinkt naar de modder eruit te halen. En als God zo'n mens kan redden, dan is hij nog steeds dezelfde die het ook in onze gemeente zo kan doen. Dat velen het mogen zien, wat God aan David deed. En de Heere zullen vrezen. En op de Heere zullen vertrouwen. En het trof me in het avondmaalsformulier nog weer een keer. En ik heb het geprobeerd ook met een beetje accent extra te leggen, daarop te leggen. Een ieder, hè? Een ieder. De viering van het avondmaal is niet alleen maar voor de belijdende leden. Voor jullie als je in groep 2 of 3 van de catechisatie zit. Dat je er misschien tegenop ziet, dat wordt weer een heel lange dienst volgende week. Maar de Heere zegt in zijn woord, en hij door middel van dat avondmaalsformulier, ten eerste bedenken een ieder bij zichzelf. Als je 12 bent, denk er nou eens over na. Wie ben je voor de Heere? Wat zijn jouw zonden? Wat is jouw ongerechtigheid? Als je 14, 15 bent, denk er eens over na. Nee, je hebt nog niet het kerkelijke recht om avondmaal te vieren. Daar moet je belijdenis voor hebben gedaan. Maar je zit erbij en je ziet het. En je ziet dat brood gebroken worden en de wijn ingeschonken worden. Wat zegt dat nou jou als je 14 bent? Wat zegt het jou als je op de belijdeniscategorisatie zit? En dit de laatste viering van het avondmaal is, dat als je toegelaten wordt tot het doen van openbare geloofsbelijdenis, de eerstvolgende keer belijdend lid bent in juni. En dan de vraag echt op je afkomt: doe dat tot mijn gedachtenis. Dat een ieder bij zichzelf deze week nagaat: wie ben ik voor God? En dat een ieder nadenkt, ook als je 16 bent, wat is nou de belofte van God voor mij? Dat alleen om Christus offer aan het kruis, Goede Vrijdag, al mijn zonden vergeven zijn. Wat betekent die belofte voor mij? En dat een ieder, ook als je 8 bent, er eens over nadenkt: hoe ga ik nou om met mijn broertje, mijn zusje, mijn vriendjes? Blijf ik ruzie maken? Of zal ik nou me voornemen om lief te zijn, gehoorzaam te zijn? Nou, dat geldt ons allemaal. En u die belijdenis hebt gedaan en geroepen wordt om de dood des Heren te verkondigen. Zullen we de Heren bidden. Heren, wilt u uw genade zo in mijn leven verheerlijken. Voor het eerst of opnieuw. Dat u er de eer van krijgt. Dat een ander het zou mogen zien. En er moed uitschept. Dat is wat anders hè, dan dat je een ander keurt. Dat is wat anders dan dat je op een afstandje blijft zitten en kijken, oh, die gaat ook al aan. Dat is heel wat anders dan zeggen, oh, dat rent maar aan het avondmaal. Ik kan me zelfs wel eens voorstellen dat iemand zou willen rennen naar het avondmaal. Toch? Als daar je heiland is. Als daar je zaligmaker staat. Als daar degene is die tegen je zegt, ik wil het nog eens een keer tegen je zeggen. Ik voor u. Anders had je de eeuwige dood moeten sterven. Als daar de liefde van je hart zegt, hier ben ik, uw heil alleen. Zou een bruid niet in de armen rennen van haar bruidegom? Maar laat het dan wel zo'n rennen zijn. Zo'n rennen. Niet uit gewoonte, niet uit bijgelovigheid, dan zitten we daar niet goed. Maar uit een hartelijk verlangen, Heere, ontferm u over mij. En weet u, en dat zeg ik er ook maar bij. Als dat het is, de liefde tot Christus, omdat Hij eerst heeft lief gehad. En als ik dat kon belijden in het midden van de gemeente, dan bestaat het niet. Dat de Heere in de dienst van nabetrachting moet zeggen, waar ben je? Ik zie je niet. De Heere weet wel de reden waarom je er dan niet zou zijn. Ouderdom of ziekte of kinderen die oppas nodig hebben. Daar heb ik het allemaal niet over, dat snap u best. Maar als je 's ochtends komt belijden, Heere, ik kan niet zonder u. Ik heb u nodig voor mijn ziel, voor mijn lichaam, voor mijn eeuwige toekomst. Ik lig midden in een modderige kuil waarin ik wegzink. Ik heb uw redding nodig. En je hebt geen wettige reden om de middagdienst te verzuimen, dan klopt er geestelijk echt iets niet. En ik zeg het in liefde. In liefde tot mijn heiland. Die niets liever wil dan zijn bruid eens bij zich hebben en onderwijs geven. En in liefde tot uw ziel. En ieder onderzoeke zijn hart. En belijde zijn zonde en schuld en zijn gebreken. Moet dat dan weer? Moet dat dan opnieuw? Ja. Niet omdat God het niet weet, maar omdat ik het zelf moet weten. En dat het een genade is van God, want er zijn alweer 3 maanden voorbij. Dat het een genade is van God die zegt, laten we de zaken nog eens even op een rij zetten. Hoe zit het ook alweer? Dat je het ordentelijk, om maar eens een klassiek woord te gebruiken, het ordentelijk op orde zetten. Hoe staat het er ook weer voor met mij? En zijn er nog zaken die ik bij de Heere kwijt moet? En dat de Heere daar de tijd voor neemt, Het is toch een genade, gemeente, dat de Heer daar nog tijd voor neemt. Wij zouden na 3 keer het al spuugzat zijn. Om weer met iemand te gaan zitten en te zeggen, joh, je hebt er weer niks van gemaakt en ik heb toch de dingen aangewezen. En dan gaat het weer op deze manier. We stoppen er maar eens mee. Maar dat de Heer zegt na 3 maanden, kom, laten we samen nog eens gaan zitten en het nog eens doornemen. Hoe ligt het tussen u en mij? En wie ben ik voor u? En wat mag ik voor u doen? Ja, dat is het ten diepste, hè? Dat de Heer als een heiland vraagt, wat mag ik voor u doen? Hij heeft het letterlijk gevraagd, hè, aan die Melaatse. Wat wilt u dat ik u doen zal? Zag hij niet dat hij niet Melaatse was? Tuurlijk zag de Heer Jezus dat die man Melaatse was. Wist hij niet dat hij graag genezen wilde worden? Natuurlijk wist de Heer Jezus dat. Maar hij vraagt het, omdat hij er om gevraagd wil worden. Wat kan ik voor u doen? Hoe eren we God het meest? Hoe geven we hem de meeste eer? Dat we hem komen vertellen dat wat hij belooft, dat we dat nodig hebben. Daar eren we God het meest mee. Daar eren we God mee in dat hij het al wist. Want hij beloofde het reeds bij de doop. Maar we eren hem er ook mee dat we het zelf hebben ontdekt door het werk van de Geest. Heere, dat wat u mij beloofde, dat heb ik inderdaad nodig. We eren hem het meest ermee omdat we ermee belijden dat hij het kan geven. God doet nooit een belofte die hij niet kan waarmaken. En we eren God het er meest mee, omdat we ook erkennen dat God een God is die het wil geven, omdat we het aan hem komen vragen. Dan vernederen we onszelf op het diepst en verhogen we de Heere op het meest. En herinner dan de Heer er maar aan wat hij gedaan heeft in het verleden. Dat is de weg die David ons hier wijst. Hij betrekt het op die situatie van zijn leven. Maar vanuit die tekst dat de Heer, dat hij zegt van, zou ik al uw grote daden verhalen? Het zou meer zijn dan ik zou kunnen vertellen. Hebben we ook wat gelezen over die lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus. Herinner in uw gebeden de Heer eraan wat hij gedaan heeft. Niet dat hij het niet weet, maar dat wij het weten. En dat wij het aan hem komen zeggen. Heer, ik heb gehoord wat u hebt gedaan. U hebt zich laten gevangen nemen. U hebt zich laten leiden en laten verhoren en vals laten beschuldigen. U heeft erkend dat u de koning der Joden bent. U hebt niets gesproken tot hem die u beschuldigde en die u vals beschuldigde en die op een bepaalde manier u hebben bespot en gehoond. U heeft daar gestaan als de schuldige voor het aangezicht van uw vader. Ik heb het gelezen en ik pleit erop, dit is uw werk, dit zijn uw daden. Dat is ook bidden. De Heere herinneren aan zijn eigen werk. En misschien heeft de Heer het ook wel in het verleden in uw leven gedaan. Dan mag je de Heer er ook aan herinneren. Heer, zo hebt u dat toch in het verleden al eens tot mij gezegd. Maar ik ben het kwijtgeraakt door laksheid, door af te dwalen, door andere dingen die mijn aandacht gingen bezetten. Zeg het nog eens tot mijn hart. Voed het oud vertrouwen weder. Werd ik derwaarts weer geleid. Hoe heb ik voorheen in uw heiligdom het mogen aanschouwen? Het zijn allemaal van die gebeden waarin de Heere gevraagd wordt, dat wat u eerder eens gaf, wilt u het komen onderstrepen? Wilt u het hernieuwen, vernieuwen? Gebruik die momenten in uw binnenkamer. Gebruik die momenten in uw gebedsleven. Dat is bijbels. Herinner hem eraan wie hij is. Daar eren we God mee. En daar wil de Heere door zijn geest de ziel ook moed geven. Want als we de Heere eraan herinneren wie hij is en wat hij gedaan heeft, dan wil de Heere het zo laten zegenen dat het terugkeert tot je ziel en dat je zegt, maar de Heere is toch niet veranderd? En de Heer heeft toch geen schaduw van omkeer? En Gods beloften zijn toch niet ja en nee, maar zijn toch ja en amen in het werk van de Heer Jezus Christus. En als hij voor David zo was en als hij voor anderen zo is geweest, heren, dan bent u toch niet veranderd vandaag. Dan mag de ziel moed grijpen in het overdenken van Gods grote daden. Ga in deze week daar nou eens een poosje voor zitten. Neem er nog eens een poosje de tijd voor om rustig te lezen de gang die de Heer Jezus heeft willen maken. Niet voor zichzelf, maar als het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En het overdenken van die weg mag de ziel moed geven. Heere, doe zo ook aan mij. U bent toch de betrouwbare, u bent toch geen mens dat u liegen zou. Ik ben wel ontrouw, maar u bent toch trouw. Laat zo uw naam door mij mogen worden beleden komende zondag. Dat is ook een aspect, gemeente. Daar wil ik ook wel even de vinger bij leggen vanmorgen. Heel snel en heel vaak, en ik snap dat, en die kant zit er ook aan, maar betrekken we het heilig avondmaal en het vieren van het heilig avondmaal op onszelf. En daar zit de versterking van het zwakke, bestreden geloof in, zeker. Daar geeft de Heer het ook voor. Maar dat andere aspect moeten we niet vergeten. Moeten we erbij betrekken. Niet wat het avondmaal alleen mij biedt. En kan ik daar wat aan hebben? En mag ik daar wat aan hebben? En hoe zou ik dat dan ook mogen ontvangen? Dat is heel erg op onszelf betrokken. Maar er zit nog die andere kant aan. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dan zit het gedenken van het lijden en sterven van de Heer Jezus vastgemaakt aan wat hij wil geven in de viering van het avondmaal. Ziet u? Heeft mijn avondmaalsgang iets in zich voor de eer van Christus? Zit daar iets in tot zijn eer? Niet alleen de vraag, zit daar iets in wat ik zou mogen ontvangen? Maar heren, hoe zal ik tot uw eer daar zitten? Dat is trouwens de kern van het avondmaal. Dat is niet de vraag, zal ik wel aangaan, zal ik niet aangaan? Het is zijn opdracht, het is zijn inzetting, het is zijn verordening. Het is de vraag, hij verordent mij, hij geeft mij een order om zijn dood te gedenken. Heren, hoe zal ik dat dan kunnen? Dat is een heel andere vraag, hè? Dan wordt de vraag omgedraaid, wordt het onderwerp waarop het gericht is omgedraaid. Niet ik wel of ik niet. Maar hoe zal u ontvangen? Hoe zal ik uw lijden recht betrachten? En breng het dan maar bij de Heer. Ook als de Satan op je schouder komt zitten en zegt, ja, maar wacht eens even. Heb je dan wel de vorige keer goed avondmaal gevierd? En denk je dat het dan deze keer wel zo zal kunnen zijn? En als hij met zijn verdachtmakingen komt en met zijn beschuldigingen en met zijn aanvechtingen. Breng dat allemaal maar in het gebed. Dat is zo heerlijk van het gebed. Dat kent u toch wel? Dat is zo heerlijk van het gebed. Je mag heel je hebben en houden bij de Heere kwijt. Stort uw liederhart uit voor de Heere. Dan mag het allemaal meekomen. Zijn daden in het verleden, wat je hoort in zijn woord, je eigen zonden en ongerechtigheid, je nalatigheid, je bestrijding en je aanvechting en al de vragen die je hebt. En je mag het bij de Heere neerleggen en zegt, Heere, laat uw eer in mijn leven toch aan het licht komen. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt u zijn ontmoet? En breng dan ook maar al die listen van de Satan bij de Heere. Zoals Luther dat deed. Je kan het soms heel plastisch zeggen. Ik ken dat verhaal denk ik wel. Dat Luther op een gegeven moment zegt, ja, er werd aan mijn deur geklopt. En ik deed open. En er stond de duivel voor aan de deur. En die zei, woont Luther hier, want ik heb nog een appeltje met hem te schillen. En dat Luther zei, nou, nee, Jezus woont hier. Praat maar met hem over Luther. Doe dat maar in het gebed. Verwijs dat soort aanvechtingen en bestrijdingen maar door naar de Heer Jezus. Naar hem die heeft gebeden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat die betrekking op de Heer Jezus er zou zijn. En zo is deze psalm ook geschreven tot een getuigenis, opdat het tot eeuwig voordeel zou zijn. Om hem zo de eer en de heerlijkheid te geven en hem te eren in zijn daden. Kijk maar hoe de Heer met David omging. Ja, kijk maar hoe de Heer met David omging. En als je, mag ik het zo eens uitdrukken, als je die bril van Psalm 40 nou op gaat zetten. En je kijkt naar de mensen die daar aan de tafel zitten, die daar op een rechte wijze avondmaal vieren. Wat zie je dan voor mensen? Wat zie je dan voor mensen opstaan en naar de tafel komen? Dan zie je allemaal vuile, vieze mensen. Stinkend naar de modder. Die aan de tafel het kleed krijgen dat de Heere voor hen heeft bereid. Het was toch niet zo dat David daaronder in die kuil gewassen werd en schone kleren aankreeg en toen pas uit die kuil werd opgetild? Het was toch niet dat die verloren zoon naar de baas van die varkens ging en zei, mag ik hier even douchen en andere kleren aantrekken, want ik ga naar het huis van mijn vader terug? Die kwam met zijn lompen stinkend naar de varkens bij zijn vader. En die vader drukte hem aan zijn hart. En aan het hart van de vader kreeg hij schone kleren, een ring aan zijn vinger, schoenen aan zijn voeten. Zo als uit de kuil opgetrokken, nog ruikend en stinkend naar de zonde, Christus aanroepen. Heere, red mij. Lang heb ik de Heere verwacht, zegt hij. Het laatste waar ik nog even de vinger bij wil leggen, gemeente. Want iemand kan zeggen, daar loop ik nou tegenaan. Ik roep de Heer ook al zo lang aan en het duurt zo lang. En ik heb er geen moed en geen hoop meer op. Je zou het zo kunnen vertalen en opvatten. Lang, met een lange tijd. En het heeft heel lang geduurd voordat de Heer naar mijn geroep heeft willen horen. Maar dat is niet het eerste wat het Hebreeuws aangeeft. U kent de uitdrukking wel uit andere gedeelten van het woord. Bijvoorbeeld Hooglied. Letterlijk staat er in het Hebreeuws lied der liederen. En daar vertalen wij in onze taal dan als Hooglied. Het hoogste lied. Het lied van alle liederen dat boven alle liederen uitstijgt. Of die andere uitdrukking. Zult gij de dood sterven? Je kunt niks anders sterven dan de dood, toch? Dat is dubbelop. Wij zeggen, je zult vast en zeker sterven. Ik heb de Heere lang verwacht. Wat staat er? Ik heb de Heere verwachtende verwacht. Dat staat er. En in eerste instantie betekent dat, ik heb de Heere intensief verwacht. Heel intens heb ik de Heere verwacht. Dus dat is een iets ander accent dan dat het heel lang zou moeten duren voordat de Heere verhoring gunt. Ja, de Heere kan in zijn wijsheid ons soms laten kloppen op de deur in de zin dat je hem 3 keer moet vragen zoals Paulus dat deed. Dat je aanhouden moet in het gebed. Dat de Heere daar zijn wijze redenen voor heeft om je te oefenen in de gebeden. Dat kan. Maar hier staat het in eerste instantie zo. Ik heb de Heere indringend verwacht. Intens. Dat is niet onder in de kuil zitten met je handen over elkaar en zeggen, ja, ik wacht al eens even tot iemand over de rand komt kijken en dan ga ik roepen. Nee, het is, Heer, het is het roepen van dat kind. Abba, Vader, help! Wacht niet langer. En wat doet de Heer op zo'n indringend gebed? Hij heeft zich over die kuil gebogen, toch? En hij is niet over de rand van die kuil gaan kijken en gaan zeggen tegen David, nou, hoe zit het daar nou? Hoe ben je er nou gekomen? En een hele discussie of zo. Weet je, om het in de termen van het Nieuwe Testament te zeggen en het in het beeld van deze psalm te houden. God heeft zich over die rand van die kuil gebogen en die zag David roepen. Zoon, jij moet die kuil in. En je moet David omhoog duwen, dan kan ik hem eruit trekken. En de Heer Jezus is de kuil ingesprongen. En heeft David omhoog gebeurd. God heeft hem aangepakt, de Vader. Heeft hem aan zijn hart gedrukt en hem binnengebracht. En de zoon stierf in de kuil. Als hij dat voor mij gedaan zou hebben, zou ik zijn bittere, smadelijke dood aan het kruis niet gedenken tot zijn eer. Dat hij de eer ontvangt. Ook uit mijn hart en leven en mond. Dat nieuwe lied, om het daar aan zijn tafel te zingen. Hij heeft gedacht aan uw genade. Uw trouw aan Israël nooit gekrenkt. Is zo'n Christus het nou niet waard om dat met mond en hart, met mond en daad te verkondigen totdat hij komt? Velen zullen het zien en vrezen en ze zullen op de Heere vertrouwen. Ten slotte geef ik u een citaat van Calvijn mee. Dat zijn bewijzen van God, opdat zij, geleerd door het voorbeeld van anderen, niet twijfelen of diezelfde genade zal ook aan hen worden betoond. God wordt ons hier medelijdend en weldadig voorgesteld, opdat we overtuigd kunnen zijn dat Hij jegens ons dezelfde zal wezen. Als we nou in deze weg als David ging de Heere zoeken, dan is dit voorbeeld van David voor ons een bewijs dat we hoop mogen hebben en verwachting mogen hebben dat de Heere ook zo met ons wil doen. God ziet in Christus zondaren in genade aan. Hij is de God die zo is. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heer, u bent het waard om de lof en de eer en de dank te ontvangen. U, God de Vader, die dat wonderlijke heilsplan hebt bedacht. Wij zouden er nooit op gekomen zijn. Het blijkt wel uit al die andere godsdiensten die er zijn, die religies, die proberen op te klimmen uit de kuil in eigen kracht. Maar u bent die God die uw Zoon gezonden heeft. En u, God de Zoon, die zo bereidwillig en gewillig is geweest om af te dalen in die kuil. Wat een onbeschrijfelijk wonder. Want u deed het niet voor vrienden, maar voor mensen die vijanden waren. En dat u ze uit die kuil opgeduwd hebt en de straf voor hen hebt willen dragen. Eeuwig lof en eer aan u. En dat u, God de Heilige Geest, gewillig bent om uitgestort te worden op de Pinksterdag en gewillig om in die vuile zondaarsharten nu binnen te komen en het nieuw te maken. Dat u daar moeite voor geeft, dat u ook niet ophoudt om mensen te leiden in het spoor van de gerechtigheid, om afdwalenden weer terug te brengen, te roepen, te trekken, kracht te geven om te gaan in de wegen die God wijst. U zij al de lof en de eer en de dank en de aanbidding, want het kon alleen maar zo dat zondaren gered zouden worden. En daarom zal u tot in eeuwigheid de eer ontvangen om wie u bent, om wat u hebt gedaan. Leer het ons nu al doen, Heren. Leer het ons in de week die voor ons ligt, waarin we ons voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal, om zo in die weg van David u te zoeken. In het vertrouwen dat u dezelfde God nog bent. Want dat bent u. En wil zo zelf uw naam en uw werk verheerlijken in ons aller leven. Denk ook aan de kinderen en de jeugd, voor wie het volgende week een lange dienst zal zijn. Maar dat ze er toch iets van de vreugde in mogen ontdekken. Van de verootmoediging, van het verlangen om u, de Heer Jezus, persoonlijk te mogen kennen en daarin te mogen delen. Laten we als ouders, Heren, toch ook daarin een voorbeeld mogen zijn. Om te getuigen van de liefde dienst aan u, waar niemand ooit spijt van heeft gekregen. Heb dank voor alles wat u gaf deze ochtend. Wees vanmiddag ook met ons als we hier zijn en collega Ruys hier hoopt voor te gaan en wij in zijn gemeente. Heren, we danken ook voor de dag van gisteren. We danken met verdriet dat niet alle 181 kerken aanwezig waren. Maar we danken voor de goede sfeer die u gaf, de saamhorigheid. En we bidden of u al het menselijke zou willen wegdoen en zelf uw werk zou willen voortzetten. We vragen het u en we bidden u in de vergeving van onze zonden met dankzegging om Jezus wil. Amen. Slotzang is de tweede vers uit Psalm 57. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.